ja, Hans. Een nieuwe Triathlon Praat. We zitten er weer klaar voor. Aflevering 274. En ik zou willen vertellen, of ik zou willen zeggen, vertel jij maar even hoe je Pasen was. Want dan kunnen we daarna gelijk stoppen. Want triathlon nieuws was er niet, hè?
Nee, het was... zo druk we het de vorige weken hadden, zo rustig als het dit weekend.
Het is opvallend eigenlijk wel, hè? Of vind je het wel redelijk normaal in deze tijd van het jaar nog?
Goh, weet je, ik zat eigenlijk nog te denken. Want bijvoorbeeld volgend weekend is er en het EK duathlon op de korte afstand in Polen. En het fantastische WK Powerman duathlon in Alsdorf, in Duitsland. Ja. Moet even op de naam denken. En denk ik, waarom ga je daar niet even mee spelen met die twee datums? En doe daar een week tussen, dan hebben we twee weken volop duathlon nieuws. En misschien zelfs atleten die de twee willen combineren. Nu zijn het wel twee aparte selecties. Dus dat kwam ineens in mij op dat ik denk van, hadden ze dat nu in dit weekend gepland, dan hadden we alleen maar daar oog voor gehad. Was prima geweest. Was perfecte promotie geweest voor de duathlonsport.
Maar ja, aan de andere kant, Hans. Want dan kunnen we gelijk het bruggetje slaan naar wat er dan afgelopen weekend wel heeft plaatsgevonden. De duathlon in Almere. Terug op de kalender. En wij schreven het allebei. Kijk, het was een leuke wedstrijd. Ik sprak ook Els Visser, bij de vrouwenwedstrijd gewonnen heeft. Nou, Els Visser pakte dat natuurlijk mee als een trainingsprikkel. Hè? Ik bedoel, die staat overal ter wereld aan de start bij de grootste wedstrijden. Dus dan is het logisch dat een duathlon in Almere een soort tussendoortje is.
Dat je ging zeggen, als ze alle grote wedstrijden meepakt, dat het dan ook logisch is als ze in Almere starten.
Nee, zo zou je het ook kunnen zien. Nee, maar zij zei, het was echt een hele leuke wedstrijd. Maar ja, Hans, laten we wel eerlijk zijn. Er stonden, wat is het, een mannetje of 30 aan de start, denk ik. Misschien nog iets minder zelfs. En oké, het is een side-event van de veel drukkere tijdrit. Dus wat dat betreft ook niet zo heel erg. Maar het is wel weer opvallend als je dan ziet hoe weinig mensen er op een duathlon afkomen.
Ja. Ja, ik bedoel, de tijdrit van Almere is populair. Dus ik denk dat de meesten dan wel kiezen voor de tijdrit. Maar dan nog, als je duatleet bent in deze fase van het seizoen, eigenlijk zijn we onszelf aan het herhalen wat we vorige week hebben gezegd over dat NK in Sittard. Ja, het is wel opvallend dat daar zo weinig animo voor is. En er zijn al zo weinig duathlonwedstrijden. Dus je zou dan denken, die duatleten die willen toch graag in april een keer racen tegen elkaar. Maar,
en niet alleen de duatleten zou je zeggen. Want ik zei het al, ik sprak eventjes met Els. En die zei ook heel terecht, eigenlijk precies wat ik ook dacht. Die zei van, waarom, of tenminste het verbaast me ook dat er niet veel meer triatleten gewoon op die wedstrijd afkomen. Want het is vroeg in het seizoen. Een duathlon is eigenlijk een hartstikke mooi format om jezelf even lekker te testen. En het is dicht bij huis voor Nederlanders dan. En eigenlijk voor Belgen ook best wel dicht in de buurt. Ja, het is toch gek dat gewoon echt niet op de een of andere manier aanslaat. Hè? En het lijkt ook wel steeds minder te worden eigenlijk.
Ja, ik vind het ook een vreemde vaststelling. En ik weet ook niet... Ik heb er het antwoord niet op. Ik heb er 10 vragen bij, maar ik heb niet de antwoorden, helaas. Nee. Maar ik vind het wel een opvallende. Want kijk, als ik naar ons land kijk, België is een duathlonland. We hebben al die wereldtoppers gehad, Benny van Steeland onder andere. Ja, en bij ons heb je nog wel wat klassiekers in het duathlonlandschap die veel volk trekken. Maar er zijn ook andere wedstrijden die het lastiger hebben. Maar er zijn er wel wat. En dat zijn geen wedstrijden waar 50 man op afkomt. Daar staat dan wel wat meer volk aan de start. En sommigen hebben het wel moeilijk om de 100 te halen. Anderen gaan er vlot boven. Ja, ik blijf dat toch een rare vinden. Want op zich, ik zeg het, je treedt nog eens een competitie, je krijgt de wedstrijdprikkel. In Almere was het... Maar ja, goed, dat kon je ook kiezen voor de korte afstand, zag ik. Ja. Want het was wel iets langer, hè, 56-10, ja. Maar dan kom je eigenlijk bij middle distance uit. Maar dan ook, het is volgende week WK middle distance. Dus ik vond er bijvoorbeeld een slimme zet van Gusten Smul om daar nog even wat extra trainingskilometers mee te pakken en dan pas de wedstrijd te winnen. Die geeft ook wel een visitekaartje af voor Alsdorf. Maar dan denk ik ook van, waar zit de rest die naar Alsdorf trekt? Want ik blijf het vreemde vinden aan dat, daarom dat ik ook zei, het geweldige WK Powerman in Alsdorf, is dat er nog eigenlijk maar twee goede Europese Powerman-wedstrijden over zijn. En dat zijn dan Alsdorf en Zofingen. En dat zijn alle twee WK's. Blijf ik een vreemde vinden in een serie die dan voor de rest geen kwalificatiewedstrijden telt, zeg maar. Nee. Dus dat is een beetje bizar.
Het viel me eigenlijk pas vorige week op, want ik zat heel toevallig dus vorige week ook op de site van Powerman. En ik had eigenlijk op de een of andere manier het idee van, dat gaat toch nog wel om een aantal wedstrijden. Maar het zijn er inderdaad in totaal nog maar 3, waarvan 2 in Europa.
Ja.
Ja, dat is ook wel weer natuurlijk een enigszins pijnlijke conclusie wat dat betreft.
Ja, klopt.
Het zijn wel 2 toonaangevende wedstrijden wat dat betreft. Hebben, maar...
Ja, dit is... Ik zeg het, op zich zou je verwachten dat er dan toch ook de Nederlanders... Er zullen er toch ook wel een aantal Nederlanders naar Alsdorf trekken. Dat je denkt van, nou, we gaan een weekje vooraf in Almere alles even testen. Maar nee.
Guus de Smul, Hans, won de wedstrijd dus in Almere. Is hij ook gelijk een van de kanshebbers voor Alsdorf dan, of niet?
Ja, hij zal wel zeer gebeten zijn, want het is een man met een verhaal. Die eigenlijk nu pas echt bij de elites mag mee gaan starten. Dus ik denk dat hij wel gebeten zal zijn om daar een goed resultaat neer te zetten. Want vorig jaar werd alleen Seppe Odijn afgevaardigd bij de elites. En dat zette wel wat kwaad bloed bij de agegroep duatleten die eigenlijk ook als elite aan de start mochten verschijnen. Dus dat is wel een ding geweest. Dat is heel veel om te doen geweest vorig jaar. Maar nu start hij dus bij de elites, een best een goede Belgische delegatie. Ik geloof dat ze met 5 elite-atleten zijn. Ik ga dat er eens heel snel even bij zoeken. En ja, Guus de Smul is voor mij wel een van de kandidaten, zeker omdat hij is een van de sterkere fietsers. En ook wel een man die, denk ik, het verschil kan gaan maken.
Jullie hebben heel wat Belgen, fietsen. Jullie hebben, ik zit eventjes te tellen, 7 mannen.
Ja, inderdaad, met zijn 7e. Dus Michiel Stokman en Jonathan Wajaf, de 2 pro-triatleten op de lange afstand zijn erbij. Sander Heemrijk, broer van, maar zelf ook een topatleet. Jacke Petrol, Jan Petralia, ook altijd goed op kampioenschappen. Heeft op podium gestaan in Alsdorf ooit. Jori Jans er ook bij, goede duatleet. En Elias van Landeghem, opkomend talent, zeg maar. En dan bij de dames Friedel Kuipers. Dus ja, best wel wat medaillekansen bij de Belgen.
Ik ben een beetje verbaasd over de Nederlandse afvaardiging. Want wij hebben bij de mannen dan Wout Driever, Rick Paffen en Thomas Kremers. Nou, Thomas natuurlijk echt wel een serieuze kanshebber. Al denk ik niet dat dit zijn meest favoriete afstand is. Maar ik mis onder andere een Daan de Groot. Geen idee of die geblesseerd is. Even bij de vrouwen dan kijken. Daar zullen we misschien iets meer hebben. Nee, ook maar 1 Nederlandse vrouw en dat is Dieske Kruiselbrink. Natuurlijk ook een kans hebben wat dat betreft. Ja, maar voor Nederlandse begrip is dit een matige afvaardiging. En met matig bedoel ik dan de hoeveelheid. Hè? Ik bedoel niet de kwaliteit van deze atleten, maar ik bedoel, het is relatief weinig atleten die we aan de start hebben dan.
Nee, inderdaad. Ja, dat is wel een opvallende. En het is eigenlijk vlak bij de grens.
Ja.
Alsdorf is echt een voorstadje van Aken, dus dat ook vanaf Nederland is het niet echt ver rijden. Dus
doen we gewoon even een clickbait, Hans. Ik bedoel, duathlon is ten dode opgeschreven, hè? Dat is wel duidelijk. nee, dat is gekkigheid. Maar ik moet wel zeggen, ik kijk er best wel weer naar uit, want Alsdorf, maar ook Zovingen, ik vind het, weet je, tuurlijk, het zijn geen WK Ironmans of het zijn geen de championships van Challenge Family of wat dan ook. Het zijn, weet je, dat formaat hebben die wedstrijden nou eenmaal niet. En ook het veld is ook natuurlijk helemaal niet zo heel breed. Maar het zijn wel altijd mooie, spannende, eerlijke wedstrijden. Bijna nooit gezeik. Hè? En dan heb ik het over steren en weet ik veel wat allemaal. Het gaat er altijd best wel mooi aan toe. En ja, ik kan wel zeggen dat ik er dan zin in heb om die wedstrijd dit weekend weer eventjes te volgen.
Ja, ik had ook sowieso volgen. Ik zit zelf op de X-Trails in de Vogezen.
Okay.
Want ik was ook gevraagd als speaker in Alsdorf, maar dat kwam wat laat binnen, die vraag. En toen lag de Vogezen al vast, dus anders was ik er helemaal ter plekke bij geweest. Maar ik ga het zeker ook volgen, zeker met de medaillekansen van de Belgen. En er zullen ook wel best wat Belgische supporters zijn, flink wat agegroepen ook die hier deelnemen. Dus ja, dat wordt de moeite. Ik heb eigenlijk, moet ik zeggen, het internationale deelnemersveld nog niet bekeken. Dus as we speak, gaan we eens even kijken op die fantastisch nieuwe website van World Triathlon.
Jij bent geen fan, hè?
Nee.
Ik moet zeggen, ik vind het best een prima site, eerlijk gezegd.
Oh, ja, dan dan lopen de meningen tegen.
Agree to disagree, zeggen ze dan, toch?
Ja, inderdaad. Ik zeg het misschien voor de jongere generatie dat de perfecte site is. Maar,
maar is het een mooi veld, Hans? Heb je hem voor je?
Ja, ik heb het voor mij. Ik ben even aan het kijken. Ja, Fabian Zehner bij 4 Zwitsers. De Fransen met z'n 2 ook maar. Dorian Muller en Robin Moussel, ook niet de grootste namen. Yannick Matejček zie ik daar ook nog. Baptiste Domanico. Nou ja, ja, die Simon Jorn Hansen, dat is natuurlijk wel... Die is eigenlijk vanuit het niks plots naar voren gekomen, die Deen. En dan ben ik voor de rest aan het kijken.
Nou ja, Hans, laat ik het niet.
Als ik het zo bekijk, worden de kansen van de Belgen alleen maar groter.
Ja, dat is mooi, maar eigenlijk het enige wat er nu in mij opkomt, als ik jou zo hoor, nou ja, bijna zoeken naar echte grote topnamen, dan wil ik toch eigenlijk wel zeggen, waar iedereen dit weekend naar gaat kijken, is vooral Texas, toch? Ironman Texas.
Ja, ja,
want
absoluut.
Dat wordt een spektakel wat dat betreft,
ja,
hè?
Ja.
En ik vind het dan ook zo lullig om te zeggen, want je wilt dan eigenlijk ook gewoon dat zo'n duathlon, weet je wel, dat het een soort vergelijkbaar is. Maar dat is het gewoon niet. Zo simpel is het dan ook wel weer, toch?
Ja, ja, die tijd is helaas door, hè.
Dat is
vroeger
gewoon
had je daar de echte grote toppers, de echte helden. En dan keek iedereen daar ook wel naar uit. Je had ook de top triatleten die zich dan in die periode van het seizoen gingen mengen.
Andere tijden. Een interessante ontwikkeling deze week. Dat kwam deze week naar buiten. Er is niet verteld om hoeveel geld dat gaat, maar het zal ongetwijfeld niet om weinig geld gaan. Strava. Nou, iedereen kent Strava natuurlijk. Ik denk dat bijna al onze luisteraars ook gewoon op Strava zitten. Die neemt Runna over. En Runna is een Engels bedrijf en een Engelse app dus ook. Maar die wordt ook ingezet in, ik geloof, 185 landen. Runna focust zich op het maken van persoonlijke trainingsschema's. Dus je kunt daar als betalende gebruiker zeggen van, nou, ik wil bij wijze van spreken op 20 november een marathon lopen. Ik wil daar 3:20 over doen of wat dan ook. En er rolt eigenlijk een soort gepersonaliseerd trainingsschema voor je uit. En er wordt ook helemaal verteld van, nou, dan en dan moet je trainen. En dan zou je op 20 november in de beste vorm moeten zijn om die doeltijd te halen. Beide apps blijven, zoals het nu wordt gezegd, vooralsnog een beetje naast elkaar bestaan. Ze worden dus nog niet in elkaar verweven, maar ik denk dat dat een kwestie van tijd is. Ik vind het best een hele interessante ontwikkeling, want ik moet zeggen, dit soort berichten, ja, dat is nou niet per se heel populair, er wordt ook niet heel veel op gereageerd of zo. Dat is altijd eigenlijk met dit soort dingen. Maar ik denk dat dit best wel heel veel kan gaan veranderen, vooral voor Strava zelf, in de positieve zin van het woord. Ik weet niet hoe jij naar dit soort ontwikkelingen kijkt, maar ik vind het wel mooi als... Kijk, je gaat gewoon steeds meer naar een tijd toe dat dingen persoonlijk worden gemaakt, op maat worden gemaakt. AI speelt daar natuurlijk ook een hele grote rol in. Dit is best wel een flinke stap, denk ik, in toch wel weer een hele mooie richting.
Ja, ik zie al langer op Strava de AI-toepassing.
Ja.
Die eigenlijk op basis van jouw training gaat zeggen wat jouw training geweest is. Meestal komt het daar een beetje op neer.
Is alleen
als ik zet van het was een lekker ritje tegen de zuidwestenwind in, dan geeft die AI-samenvatting aan. Goeie trainingsrit, ondanks de stevige wind.
Ja, dat klopt. Voor de mensen die nu denken, waar hebben jullie het over? Dit hebben alleen ook in Strava de betalende leden. Dus als je niet betaalt, dan heb je deze functie niet.
Oh, daar had ik nog niet op gelet. Ja.
Wat ik wel mooi vind aan die functie, Hans, dat vind ik wel interessant. Want als je dan bijvoorbeeld een bepaalde kilometertijd loopt, gemiddelde kilometertijd, dan vergelijkt hij dat bijvoorbeeld ook met je 30-daagse gemiddelde.
Ja.
Dat vind ik wel tof om te zien, moet ik zeggen.
Ja, ja, en meestal is het altijd positief. Dus ik hou wel van AI-commentaren. Eigenlijk zegt die AI constant tegen mij, hey Hans, jij bent keigoed bezig.
Is er toch nog iemand die dat tegen ons zegt, Hans?
Ja, voilà. Dus alleen daar al voor. Laat het zo staan, zou ik zeggen, dan heb je een motivator. Dus ik was wel verrast dat ze dan Runna overnemen. Omdat ik dacht, van ja, ze gaan verder investeren in dat AI-gebeuren. En misschien past Runna dan daar ook wel weer in. Ik moet eerlijk zeggen, ik kende het tot de overname niet.
Ik ook niet. Maar als ik het google, is het best wel groot. Maar het, weet je, er komt ook gelijk een vraag bij me op. En dat is natuurlijk ook een vraag die überhaupt in het algemeen voor heel veel AI geldt. Kijk, als je dan kijkt naar het maken van persoonlijke trainingsschema's gebaseerd op, gecreëerd eigenlijk door AI. Ja, moeten dan de personal coaches, hè, en ik bedoel, er zijn er heel veel in Nederland, heel veel topatleten die dat ook doen. Bijvoorbeeld een Yvonne van Vlerken natuurlijk, een heel goed voorbeeld van. En die maken ongetwijfeld hele goede schema's, want ze hebben echt succesvolle atleten in hun stal. Maar ik kan me wel voorstellen, als dit heel groot gaat worden en het is goedkoper, dan wordt het best wel lastig voor dat soort coaches ook.
Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk niet dat je de persoonlijke coach helemaal kan weghalen, omdat het woord personal zegt het natuurlijk. Die gaat jou individueel begeleiden. En een AI-coaching-app die gaat natuurlijk nog altijd op basis van een hoop gegevens die in die app ooit ingegeven zijn, gaat die daarin de beste weg voor jou zoeken. Maar het gaat nooit helemaal gepersonaliseerd en op maat zijn. En zeker niet in het begin. Dat kan na verloop van tijd wel. Dat heeft alles te maken met hoe groot het aantal data is, zeg maar, die kan geanalyseerd worden.
Nou ja, Hans, ik kan me voorstellen als ik nu een account aanmaak en ik importeer me 6 jaar aan Strava-historie, dan kan die aardig wat voor me in elkaar flansen, denk ik.
Ja. Ja, dat is ook wel weer waar. Dat kan dan ook wel weer het voordeel zijn dat Strava dan overneemt, dat ze dan al die Strava-gegevens hebben.
Ja, want al die data is er gewoon, hè?
Ja.
Dus ik vind dat best wel, ik moet zeggen, kijk, aan de ene kant denk ik, het is een hele, hele toffe ontwikkeling. Ik vind het best wel interessant om te gaan volgen wat dat ook bijvoorbeeld voor mij persoonlijk kan gaan betekenen. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel dus wel toch ergens gevaarlijk, omdat ik ook wel denk, ja, weet je wel, ik zie ook wel het nut van coaches. En we hebben het een aantal jaar geleden ook over gehad in deze podcast. Kijk, voor mij een coach, dat werkt gewoon niet. Ik heb daar gewoon niet zoveel aan. Maar heel veel triatleten, die vinden dat wel fijn. En die hebben die houvast nodig en structuur. En gewoon iemand die tegen ze zegt, hop, op maandag doe je dit, op dinsdag doe je dit. Nou ja, et cetera.
Ja.
Maar ja, weet je wel, we gaan wel naar een tijd toe waarin AI steeds meer en meer overneemt. En ja, ik weet gewoon niet wat ik weet gewoon niet zo goed wat ik daarvan vind eigenlijk.
Ja, weet je, ik denk, de coaches die er echt mee bezig zijn, die kunnen zich nu gaan onderscheiden door die echt persoonlijke aanpak. Want er zijn nog tig personal coaches die, ja, als ik dan personal zie staan, dan denk ik van, weet je, hoe vaak zie jij jouw atleten op een jaar? En bij sommigen is dat helemaal niet, hè. Je hebt een aantal, maar dan praat ik echt over de grote wereldtoppers, die wel schema's maken, maar die hun atleten nooit zien, bijvoorbeeld. Of misschien eens één keer. En dan lijkt mij het verschil tussen een app en een coach niet zo heel groot te zijn. Maar wat ik wel heb, is die persoonlijke coach die met jou gaat samenzitten en die naar jou luistert en die weet hoe je je voelt, die je emoties meeneemt, die je af en toe afremt of af en toe eens goed achter de vodden gaat zitten. Die rol zie ik AI nog niet pakken. Dus ik denk dat we daar nog wel gerust in mogen zijn. Ik denk de coaches die echt heel erg betrokken zijn bij hun atleten en die vaak horen en ze vaak zien. Maar die ook erbij zijn als je lactaattest hebt. En weet je, dus die gaan niet alleen naar de naakte cijfers gaan kijken. Die gaan ook rekening houden met hoe jij er als atleet bij loopt tijdens het sporten, maar ook daar langs. Dus,
maar ja, Hans, de situatie die jij nu schetst. En kijk, ik wil niemand over één kam scheren. En ik ga ook zeker geen namen noemen, omdat ik, weet je, ik heb daar ook geen zicht op. Maar ik denk wel dat de situatie zoals jij die nu schetst, dus een coach die inderdaad overal bij is, die vaak persoonlijk contact heeft, dat is wel een uitzondering hoor, Hans. Want de gemiddelde agegroeper die een coach zeg maar in de arm neemt voor trainingsschema's, die hebben in principe hooguit 1 keer per week contact. En dat is dan ook per app of per mail. Ja. En je krijgt een schema voor een week. En na die week wordt gekeken van oké, zo ging het. En dan komt het schema voor volgende week weer uitrollen. Maar er is natuurlijk bijna niemand die zoveel persoonlijk contact met een coach heeft. En al helemaal niet een coach die dan ook nog langskomt om bij verschillende testen aanwezig te zijn. Dat is gewoon niet reëel.
Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen. Ik zie het ook wel hoor. Dus daarom, ik zie dat in 2 categorieën. En voor elk is wel wat te zeggen, denk ik. Ik ga me niet uitspreken tegen de businessmodellen
Nee, want zo bedoel ik het ook helemaal niet hoor. Maar het is meer gewoon dat ik denk van, ik ben dan benieuwd welke kant dat opgaat. Want ik wil me ook helemaal niet ergens tegen uitspreken. En iedereen moet lekker doen wat werkt voor diegene. Maar ik denk wel dat de enige feitelijke constatering voor nu is dat dit wel degelijk heel wat voet in de aarde gaat hebben voor, nou ja, voor de business zoals die nu is in ieder geval.
Ja. Nee. Het zal al absoluut zijn gevolgen hebben. En los daarvan, je gaat ook het type Tim Moria-atleten hebben. Dat is wel een mooie, nieuwe term. De Tim Moria-atleet. Uncoachable. Die liever zichzelf coacht. Die ga je ook hebben. Ik bedoel, bij sommige mensen past dat gewoon niet altijd, een coach die erop zit. Maar ook die kan wel baat hebben bij een aangepast trainingsschema. Waarvan je weet, oké, dit is wat ik moet doen om hier en hier in vorm te zijn.
Ja, nou, we gaan het in de gaten houden. Ik ben benieuwd. Iets wat ik ook in de gaten ga houden, Hans. En daar heb ik nu al heel veel zin in. En ik weet bijna zeker dat jij er ook heel veel zin in hebt. 17 mei, dus we moeten nog wel even wachten. Ironman Lanzarote. Nou, dat wordt natuurlijk sowieso een spectaculaire wedstrijd, Hans. Maar niemand minder dan Lucy Charles Barkley, die gaat daar terugkeren. En dan zou je misschien zeggen, als je dit niet helemaal volgt, waarom is dat zo bijzonder? Maar dat is bijzonder, omdat daar eigenlijk haar profcarrière van start ging. Kijk, Lucy Charles is natuurlijk redelijk lang heel succesvol agegroeper geweest. Heeft toen de overstap gemaakt naar het profveld. Dat was een lang gekoesterde wens van haar, een droom. Haar eerste wedstrijd, Lanzarote. En een jaar later kwam ze weer terug op Lanzarote. Dat was toen inmiddels 2017. En toen won ze daar ook haar eerste profwedstrijd. En nu komt ze dus dit jaar terug. En ze heeft heel veel zin in de wedstrijd. En het is een hele belangrijke wedstrijd voor haar, zegt ze. Nou, dat is logisch gezien de historie. We weten dat ze daar natuurlijk ook nog steeds de tweede beste tijd ooit heeft. Alleen Anne Haug was sneller. Wel aanzienlijk sneller, bijna een half uur sneller.
Ja, maar Anne Haug, een marathon op Lanzarote, dat was bij de raad. Er zijn heel veel mannen die dat niet halen op Lanzarote, wat Anne Haug daar liep. Dus,
Nee, maar dat wordt een mooie wedstrijd, Hans, hè? 17 mei. Ik bedoel, dat is een lekker affiche zo.
Ja, absoluut. Dat wordt er eentje om naar uit te kijken. Ik vind het een goeie ook voor Ironman Lanzarote. Ja. En ook dat het eens over de vrouwen gaat. Want ik moet ook wel eerlijk toegeven dat we de laatste tijd weer veel over... en dat is een beetje onbewust, maar het heeft te maken met de densiteit van het veld. Maar bijvoorbeeld zo'n Ironman Texas, kijk je toch wel weer vooral naar die mannenwedstrijd uit, omdat daar zoveel grote namen staan. En bij de vrouwen zijn er ook wel een aantal toppers, maar die densiteit is anders. En dan denk ik, ja, Lanzarote, met Lucy Charles Barkley, het is leuk dat dankzij een topatlete dat die wedstrijd wat extra aandacht gaat krijgen. Want dat zal ongetwijfeld zijn. Er gaat echt meer volk, denk ik, nu Ironman Lanzarote volgen dan voordien.
Neem jij het jezelf en mij, neem je het onszelf als medium, wel eens kwalijk dat we misschien iets sneller geneigd zijn over de mannen te praten dan over de vrouwen? Juist omdat wat jij zegt, dat het veld toch net vaak wat breder, wat sterker is bij de mannen dan bij de vrouwen. Maar vind je dat wij daarin misschien ook iets meer een rol zouden moeten nemen om te focussen op die vrouwen?
Goh, ik heb de indruk dat wij de balans redelijk goed houden en dat we toch ook altijd de aandacht hebben voor de vrouwen. Maar het is af en toe wel zo, dat je net iets langer bij de mannen blijft stilstaan. Maar ik zeg het, dat heeft alles te maken met dat deelnemersveld en ook met uitstraling. Ja. Ik bedoel, als je gaat kijken naar figuren, Sam Long en Laidlaw en Lionel Sanders en dergelijke. Ja, bij de vrouwen heb je dat wat minder ook wel. Dat is ook wel een vaststelling. Dus ik denk dat het gewoon ergens een beetje een logische is. Want ik ben fan van verschillende vrouwen. Maar soms zit dat toch op een ander niveau dan bij de mannen. Omdat je daar net die figuren hebt die er tussenuit springen. En ik merk dat precies bij de vrouwen wat minder is. Maar dat kan aan mij liggen.
Ja, nou, ik ben het verder wel met je eens hoor. Ik denk wel dat wij inderdaad evenredig veel aandacht besteden aan zowel mannen als vrouwen. Alleen het is nou eenmaal wel een feit dat de mannen inderdaad vaker een iets aansprekender deelnemersveld hebben, spannendere races, minder uitgesproken favorieten, juist omdat je zoveel grote namen tegelijkertijd aan de start hebt. Dat gezegd hebbende, nog eventjes terug naar Lucy Charles. 17 mei dus, Lanzarote. En dan zit ik even snel op de T100 kalender te kijken. En dan zie ik 31 mei San Francisco T100, tweede wedstrijd. Dat is dus, 2 weken daarna. Het enige wat ik dan denk, Lanzarote, loodzware wedstrijd. Dat is ook een wedstrijd waar je gerust een uur op je snelste tijd, zeg maar, erbij kan optellen. Denk jij dat ze die gaat combineren of zal ze dan San Francisco misschien overslaan?
Ik denk dat ze het gewoon mee gaat incalculeren en gaat meedoen. Ook al omdat het toch wel een redelijk unieke wedstrijd is. Het zegt wel veel dat over haar ambitie misschien voor San Francisco, dat ze eerst Lanzarote doet.
Of ze gaat ervan uit dat die nog 6 keer verplaatst wordt, hè? Dat kan ook.
Ja, dat weet je nooit. Dus, nee, inderdaad. Okay. Ja. Ik denk dat ze de twee wel aan kan. Dat sowieso. Nee, ik denk niet dat ze San Francisco gaat overslaan. Voilà.
Nee, dat denk ik ook niet. Zeker niet, omdat ze ook derde was natuurlijk in Singapore. Of tweede, derde Singapore? Derde, ja. En ik denk dat die T100 ook hoog op de lijstje staat. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar het vervolg van haar seizoen dan. Want ik kan me zo voorstellen, als zij Lanzarote goed presteert. Nou, ze wil natuurlijk dan ook Nice meepakken. Tenminste, daar ga ik vanuit, eventjes voor het gemak. Dan verwacht ik dat ze ergens nog wel een tweede long distance zal gaan doen. Dat wordt dan misschien wel een van die wedstrijden in Duitsland, Frankfurt of zo. Maar het wordt wel een interessant seizoen wat dat betreft, om te zien wat zij ook gaat doen. Iets wat ook interessant is, Hans, en dat is, ik moet zeggen, ik vond het, het werd een beetje tussen neus en lippen doorgecommuniceerd afgelopen week. Maar het ging wel over de Olympische wedstrijdlocatie, de Olympische triathlon wedstrijdlocatie. Ja. En dat wordt Venice Beach in Los Angeles natuurlijk, dat wisten we, Los Angeles 2028.
Ja.
Maar Venice Beach is wel een beetje een verrassing eigenlijk, hè?
Dat is helemaal een verrassing, want eigenlijk was al een aantal jaar geleden, toen duidelijk werd dat de Spelen naar Los Angeles zouden gaan, werd Long Beach meteen genoemd als locatie voor de triathlon. Sterker nog, daar is ook een triathlon, de Long Beach Legacy, de Long Beach Legacy Triathlon. En ja, iedereen ging ervan uit van het wordt Long Beach. En, hè, want wij zijn er nog over bezig geweest destijds met de bosbranden in L.A. En we zeiden van, ja, gelukkig is de Olympische triathlon in Long Beach de andere kant op. Hè, want de bosbranden die zaten vooral in de buurt van Malibu en Santa Monica. Wat dus net aan Venice Beach grenst. Er is ooit wel geopperd dat dan de Olympische triathlon in Malibu zou plaatsvinden. Omdat je daar die Malibu triathlon had. En ik heb de indruk dat de organisatie... want Supertri ging de Malibu triathlon doen. Dan ging die originele organisator dan weer zelf een eigen wedstrijd doen. En uiteindelijk is dan de Long Beach Legacy triathlon onderdeel geworden sinds dit jaar van Supertri. Want Supertri heeft een aantal grote Amerikaanse evenementen het label gegeven by Supertri. Mm-hmm. En toen ik het bericht zag van dat het niet langer Long Beach is, maar dat het wel Venice Beach wordt, dacht ik, zou er een haar in de boter zitten tussen dat Olympisch Comité, ofwel triathlon, en Supertri. En mogelijk is het feit van dat die Long Beach triathlon, dat dat dan by Supertri wordt. Ze dan hebben gezegd van, maar dan trekken wij onze handen ervan af. En trekken we naar Venice Beach. Dus ik vond dat wel een heel vreemde. Ook omdat op de website van de Long Beach Legacy Triathlon, lastige naam, staat nog altijd van kom meedoen op het Olympische parcours van 2028. Dus ja, ik vond dat echt een bizarre aankondiging. Wel weer typische World Triathlon-style. Van we gaan iets nieuws aankondigen, we gaan dat doen met heel veel bobberie. Wow, we gaan naar Venice Beach. Maar geen woord over Long Beach. Hè?
Maar dat is ook wel logisch, toch? Je gaat niet zeggen van nou, we hebben een soort B-locatie gevonden. Dat ga je ook niet doen. Maar als je dan ziet wat een comments, reacties dat oplevert.
Ja.
Mensen zijn er niet zo blij mee, Hans. En dan lees ik vooral heel veel reacties over Venice Beach. Dat is vergane glorie. Het is eigenlijk heel vies. Zwemwatervies. Nou, World Triathlon heeft daar ervaring mee met Parijs. Ja, dus dat komt vast goed. Maar nee, maar veel zeewier in het water. Heel veel. Ja, het is echt vergane glorie. En
ik heb daar een dubbel gevoel bij. Het moet wel zeggen, het is een aantal jaar geleden dat ik nog naar Venice Beach ben geweest. Ja. Een van de eerste keren dat ik naar Hawaii ben getrokken, toen hebben wij een huisje gehuurd in Venice Beach, op één blok van het strand. Okay. Echt in dat bruisende centrum wat het toen was. En je merkte toen al wel van, weet je, die hele boardwalk en dergelijke, dat trekt ook de verkeerde personen aan. Maar het blijft nog wel wat hebben, Venice Beach. En ik vond het er toen nog redelijk proper uitzien. Maar je hoort nu verhalen van daklozen daar langs de boardwalk, veel vuil op straat en dergelijke.
Ja, maar Hans, dat wordt toch allemaal opgeruimd zoals met de
Olympische tuurlijk, Spelen. Voilà, dat wou ik net zeggen. Tot die conclusie waar we komen van, dat gaat gewoon opgepoetst worden zoals in Parijs langs de Seine ook alle daklozen werden vriendelijk toch beleefd en strikt verzocht de plaats te verlaten.
Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat er inderdaad tip-top geweldig uit gaat zien straks.
Ja, en weet je, en Venice Beach, het heeft wel de naam. En dan vooral onder de bodybuilders, met dan de openlucht fitnesscentra, zeg maar. Al die fitnesstoestellen daar langs de boulevard, waar vroeger ook Arnold Schwarzenegger bijna dagelijks te vinden was en dergelijke. Ik bedoel, het is echt wel een iconische plaats. Dus het is echt wel mooi. En ik zag ook veel comments, want het is zo'n beetje 50-50. Mensen die zeggen van, ja, Venice Beach, het is vuil, veel criminaliteit, vergane glorie. Maar andere mensen die ook zeggen, gelukkig is het Venice Beach en niet Long Beach. Ja. Want blijkbaar zijn ook een aantal mensen niet tevreden over Long Beach. Al weet ik niet precies waar dat in zit, maar ja opvallend.
Het is in ieder geval opvallend, maar vooral de manier weer waarop het gecommuniceerd wordt, wat jij ook zegt, Long Beach wordt helemaal nergens meer genoemd. Het is ineens een soort van voldongen feit van we gaan naar Venice Beach.
Ja.
En maar ik vond het ook heel opvallend dat bijna niemand het heeft opgepakt, want wij hadden het eigenlijk direct online staan, maar dan zat ik een beetje de internationale triathlon sites te checken. Ik weet niet of dat nu nog zo is, maar vorige week heeft eigenlijk bijna niemand het opgepakt. En ja, dat verbaast me ook wel, want ik bedoel, wat ik zeg, je hebt het er wel over. Eigenlijk de belangrijkste triathlon van de komende 3 jaar.
Ja.
Ja, dan verbaast het me wel hoe weinig daarover geschreven en gesproken wordt.
Ja, het is geen Ironman, hè?
Nou ja, maar dat helpt blijkbaar toch. Maar ik bedoel, als je naar Parijs kijkt, hoeveel daarover geschreven is op alle websites die er zijn. Ja, dat is dan... Maar misschien ook omdat je dan nog 3 jaar ervan af zit. Dat ook
nog daarom. Ik denk dat dat ook wel meespeelt. Ik zag wel wat mensen al die meteen begonnen ook over de surf. Ja. Want Venice Beach is populair onder surfers. Nu, ik moet toen wel zeggen, ik kwam toen van Maui in Venice Beach terecht. En in Maui heb ik echt surfen gezien. Daar heb ik golven van 2 meter gezien. En in Venice Beach zag ik golven van 0,5 meter. Als het echt winderig was. En voor de rest was het 20 centimeter, zeg maar. En dat vonden dan mensen heel leuk om op te surfen. Dus ik had de indruk dat het nogal wel meevalt. Afhankelijk van hoe de wind daar precies staat. Maar wat ik me vooral afvraag is, omdat... Weet je, Long Beach heeft wel wat meer ruimte. En als ik naar Venice Beach kijk, en ik ben daar dus geweest, ik heb er rond gewandeld, ik heb er rond gereden, met een Ford Mustang Cabriolet natuurlijk, hè, want je kan er fit in. Hè. Ja. dus het viel mij toen op dat zijn allemaal redelijk kleine blokken, dus... Dat is echt, ja, voor daar een fietsparcours te gaan vinden wat een beetje aantrekkelijk wordt, dat gaat ook nog wel lastiger worden.
Nou, ik ben ervan overtuigd dat dat eigenlijk allemaal wel goed komt. Want als je dan kijkt, wat ik ook net al zei, alle kritiek die er op Parijs was, uiteindelijk, ja tuurlijk, en er is ook heel veel gezeik geweest. En vooral het uitstellen van de wedstrijden natuurlijk met die waterkwaliteit, dat was echt, dat was een groot drama natuurlijk. Als je daarop terugkijkt, 1 grote flop. Maar de wedstrijden zelf... waren spectaculair. En ik moet wel zeggen, ik heb er wel van genoten. En ook de valpartijen, zeker bij die vrouwenwedstrijd natuurlijk. Ja, was ook jammer. Maar het waren wel gewoon hele toffe wedstrijden om te zien. Ja, het was prachtig in beeld gebracht.
Ja.
En weet je, en ik ben er 100% van overtuigd dat het over 3 jaar in LA ook gaat zijn. En ongeacht welke locatie er wordt gereisd. Dus ja, ik maak me daar eerlijk gezegd niet zo heel erg zorgen over.
Ja, ja, ik ga alvast kijken naar het huisje wat ik destijds gehuurd heb.
Nee, ik wilde net vragen, want jij bent natuurlijk best wel een LA-lief. Of tenminste, je bent er een paar keer geweest. Je spreekt ook altijd enthousiast over. Overweeg je het of niet?
Ja, ja, maar dat had ik meteen toen bekend werd dat LA de Olympische Spelen zou organiseren. Had ik zoiets van, ja, daar wil ik er wel naartoe. Dus,
ik denk wel dat gigantisch duur gaat worden, Hans.
Ja. Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Dus daar alleen al voor. Want stel je voor dat ik nu al wat had geboekt in Long Beach. Ja, dan zit je daar. Dat is een wedstrijd 40 kilometer verderop.
Ja, inderdaad.
Het voordeel is wel, het is wel dichter bij LA. Want Long Beach ligt nog verder weg van LA dan Venice Beach. Dus dat is dan wel een voordeel, zeg maar.
Maar ja, één risico, Hans. World Triathlon werkt natuurlijk nauw samen nu met de PTO. Dus ook dit zou wel eens nog een kleine 9 miljoen keer aangepast kunnen worden. Dus ik zou nog even wachten met je tickets.
Ja, we gaan zwemmen in San Francisco.
All right, Hans. Hey, mooi nieuws ook vanuit Ironman. Kijk, we hebben het ook vaak in de podcast gezegd. Triathlon groeit. En je ziet dat eigenlijk overal. En je ziet het ook... De wedstrijden worden uit de grond gestampt. Veel wedstrijden uitverkocht. Weinig wedstrijden die niet zo snel gaan. Onze websites groeien gewoon nog steeds elk jaar keihard. Terwijl we al heel lang bezig zijn. Dus dat is allemaal hartstikke tof om te zien. En Ironman die heeft ook weer een paar indrukwekkende cijfers toch wel in beeld gebracht. Hè? Zo kan je het wel zeggen.
Ja, absoluut. Ze hebben een onderzoek gedaan op basis van data-analyses, maar ook research onder hun deelnemers de afgelopen 5 jaar. En daar zijn wel wat interessante cijfers uitgekomen. En als je alleen al kijkt naar vorig jaar, meer dan 200.000 triatleten die zich ingeschreven hadden voor een Ironman of een 70.3 Ironman wedstrijd. Ja, dat is echt wel gigantisch veel volk. En dan geven ze aan dat er vooral een toename is van atleten die jonger zijn dan 30 jaar.
Ja.
En zelfs afgelopen jaar was er een toename van 39% van debutanten jonger dan 30 jaar ten opzichte van 2019. Dus dat is echt wel opvallend. In de 70.3 Ironman triathlons is die groei zelfs 66%. Dus ja, een van de verklaringen die Ironman zelf geeft is van mogelijk zijn dat mensen die geïnspireerd worden door een Taylor Nipp. Die was de jongste vrouw ooit. Hè, 24 jaar was ze toen ze wereldkampioen 70.3 Ironman werd. Gustav Iden die Hawaii won op 26 jaar. Sam Laidlaw die Nice won op 24-jarige leeftijd. Dus mogelijk is dat wel een inspiratiebron voor steeds jongere atleten om voor Ironman te kiezen. Maar ik vond dat wel een opvallende.
Maar is het niet een beetje het verlengde van waar we natuurlijk vorige week ook over hebben gesproken met elkaar, toen we keken naar de grote toename in populariteit van marathons, hè? Rotterdam hadden we toen over, Leuven hadden we het over. Ik haalde toen ook al bij jou aan van, joh, het valt me heel erg op hoeveel mensen eigenlijk nu een soort van ongetraind aan zo'n marathon beginnen. Hè? Heel veel mensen die dat op hun bucketlist hebben staan, om welke reden dan ook. Of dat nou komt door een idool die ze hebben gezien, of dat ze het op social media gevolgd hebben, weet ik veel wat allemaal. Weet je, het is gewoon een feit dat mensen veel sneller zo'n grote stap maken naar een lange afstand. En dat geldt natuurlijk veel sneller voor jonge mensen dan voor oudere mensen, omdat jonge mensen ook veel sneller geneigd zijn te denken dat ze iets wel kunnen. En maar dat is gewoon zo. En ik kijk er toch een beetje met leden ogen naar. En dan denk ik, ja, dus ik vond het eigenlijk helemaal geen opvallende ontwikkeling. Ik had wel het idee dat we hier al best wel goed zicht op hadden. Kijk, oké, de exacte cijfers weet je dan niet, dus het is leuk om dat te zien. Maar ik weet gewoon niet zo goed of ik dat nou een hele goede ontwikkeling vind. Ik vind het heel fijn dat triathlon heel goed en snel groeit en heel groot wordt. Maar ik weet niet of ik er nou zo blij mee ben wat de specifieke doelgroep wordt voor dit soort afstanden. Omdat ik ook gewoon heel erg bang ben, nou ja, precies wat ik vorige week al zei, wat de gezondheidsproblemen daarmee gaan worden. En weet je wel, daar hebben we het ook al vaak met elkaar over. Je hoort toch best wel vaak atleten die dan overlijden. En dat zijn dan, dat zijn dan wel vaak weer oudere atleten. Maar dat is ook wel vaak toch, heb ik het idee, mensen die misschien toch niet helemaal goed getraind zijn ervoor. Of iets onder de leden hebben. En juist als je dan deze groei hebt, moet je misschien nog meer gaan nadenken over bijvoorbeeld medische testen, waar we het ook al vaker met elkaar over gehad hebben. Want om nou iedereen maar zomaar dat water in te gooien voor 3,8 kilometer zwemmen en daarna nog even fietsen en lopen, het is niet niks, Hans.
Nee, klopt. Ja, ik vond ook opvallend bij dat cijfer van debutanten. Dat ik denk van, dat is wel effectief. Ik zie ook vaak die vragen komen op social media. Ja, ik ga binnenkort mijn eerste triathlon doen. En dan hebben ze het meteen over een Ironman. En dan denk je van, en je ziet ook vaak wel mensen daarop reageren van, zou je niet eerst even een sprint en een kwart proberen? En dan een halve voordat je dit gaat doen. Maar ik merk toch, er is een publiek dat zegt, nee, ik wil meteen voor die Ironman gaan. En ja, denk niet dat dat altijd het beste idee is, maar goed, dat moet ieder voor zichzelf uitmaken. Er zullen er ongetwijfeld bij zijn die dan goed getraind daaraan deelnemen. Maar anderen die het onderschatten of gewoon denken van, nou, dat kan ik wel. Ja, een beetje hetzelfde gegeven als waar we het vorige week over gehad hebben. Hè? Ja.
Wel mooi om te zien, hè, Hans, hoeveel Ironmans gewoon uitverkocht zijn, hè?
Ja.
Veel, hè?
Voor dit jaar nu al, hè. We zijn april 32 wedstrijden uitverkocht.
Echt veel.
Ja, ook daar hebben we het al een paar keer over gehad. Het is een fenomeen wat dus wereldwijd zich voordoet. En ik heb de indruk dat de enige wedstrijden die nog niet uitverkocht zijn, dat vaak de wat meer challenging wedstrijden zijn. Die met een wat lastiger parcours, waar je toch twee keer over moet nadenken. Bijvoorbeeld een Lanzarote is volgens mij nog niet uitverkocht. Dat soort type wedstrijd, denk ik dat net er eentje is waarvan mensen denken, toch maar twee keer nadenken voor ik daar mee doe.
Ja. Nou Hans, zijn we er doorheen, hè? Deze rustige week?
Ik denk het wel. Het is niet zo heel veel. Dus het enige wat ik nog extra wil brengen was dat nieuws van Mathis Margerier. Ja. Dat we begin van de week gebracht hebben. En ook hij heeft het zelf weer aangegeven. Hè, van, ja, wees voorzichtig, want we zijn zo kwetsbaar op de fiets. Maar hij is een zoveelste atleet die door een auto wordt aangereden op fietstraining en heeft zijn arm gebroken. Dus misschien dat Pieter Heemrijk hem af en toe wat tips kan sturen van hoe je zich moet bezighouden. Maar
ligt het aan mij, Hans, of hoor je dit de laatste tijd veel meer dan normaal? Afgelopen week ook bijvoorbeeld hier in Nederland, of tenminste, ik weet niet eigenlijk of hij in Nederland is aangereden, maar de Nederlandse atleet Joep Staps, ook van zijn fiets afgereden.
Ja, dat zeg ik ook, ja.
Maar ik heb het idee dat je, het is lijkt wel bijna elke week of twee weken raak, joh.
Ja, hè? Ja, ik krijg meer en meer die indruk dat er, en dan moet ik opletten wat ik zeg, maar ik denk dat de meeste mensen daar wel mee eens zijn. Als je zelf aan het fietsen bent, merk je dat ook. Er is gewoon minder, wat is het juiste woord ervoor? Ik denk begrip onder de weggebruikers voor elkaar. Ja. Beetje de verstandhouding van geef elkaar wat ruimte. En ik merkte het zelf ook toen ik de vorige keer, de eerste keer weer buiten ben gaan fietsen. Ja, het is precies ieder voor zich geworden. En dus je moet echt oog op je rug hebben. En dat is het jammer eraan. En je hoort het inderdaad meer en meer. Wij hadden hier dit weekend ook... Dat werd dan groot in het nieuws aangekondigd. En had daar niks gebeurd, dan had er waarschijnlijk helemaal niemand iets gebracht over de... Grand Fondo in de Grand Fondo Belgium in Lac de Lodeure, van dezelfde organisatie als de Open Lakes Triathlon. Daar is in de kopgroep een massale valpartij gebeurd. En daar hebben ze na 8,5 kilometer de wedstrijd moeten annuleren, omdat alle hulpdiensten waren bezet. Ze hebben extra ziekenwagens moeten inroepen, verschillende mensen naar het ziekenhuis gebracht, een paar zwaar gewonden, gelukkig niemand in levensgevaar, kaders gebroken, fietsen kapot en een hoop woeste atleten blijkbaar, die dan verhaal gingen halen bij de organisatie. En niet alleen over die valpartij, maar vooral over het feit van dat ze betaald hadden voor een Grand Fondo van 100 en 200 kilometer die er na 8,5 kilometer op zat.
Ja.
En dan denk je ook al van, waar zit je verstand? Daar zijn gewonden gevallen, de massale valpartij. De organisatie die kan dan volgens mij ook niks anders meer doen dan dat annuleren, want je kan die wedstrijd niet door laten gaan. De mensen mochten overigens ervoor kiezen om door te fietsen, maar dan buiten wedstrijd. Dus dan moesten ze de verkeersregels respecteren en mochten ze alsnog het parcours afleggen. Maar ja, er zijn echt bijna bedreigingen gevallen aan het adres van de organisatie en vrijwilligers die daar rondliepen. En dan merk je ook wel dat de wielrenner dan ook wel weer een ander publiek is dan de triatleet, heb ik de indruk.
Ja, maar ik moet ook wel... Kijk, jij zegt dat volgens mij heel terecht, hoor. Want kijk, met dit soort dingen, dan doe ik even op die aanrijdingen, dan zijn we natuurlijk allemaal heel snel geneigd te zeggen van, ja, die automobilisten die rijden ook als ASO's. En er zijn natuurlijk ook echt heel veel voorbeelden van. Hè. We hebben allebei ook regelmatig filmpjes gedeeld, dat je dingen voorbij ziet komen, dat je denkt, hoe is het toch in vredesnaam mogelijk? Maar ik moet ook wel zeggen dat het ook wel regelmatig gebeurt dat wielrenners, en dat zijn dus net zo goed triatleten, maar op de fiets, dat ze zich gedragen. Ja, ik wil het toch wel een beetje op zijn Nederlands zeggen, Hans. Grote idioten. Mm-hmm. En daar zie je ook dingen voorbij komen dat je denkt, ja, jongen, let nou misschien één keer even wat minder op je gemiddelde snelheid die dan misschien even ietsje zakt. Maar hou ook gewoon een beetje je eigen veiligheid en andermans veiligheid in ogenschouw, hè?
Tim, die kom, jongen, kom aan. Ik bedoel, if it ain't on Strava, it didn't happen. Dus dat moet alles voor wijken, joh.
Ja, nee, maar valt het je ook op of is dat iets van
overdrijven? Nee, ook dat valt mij wel op. Dat zit ook een beetje in die veranderde tijdsgeest mee ingebakken, denk ik. Want ik zeg het, dat gaat twee kanten op. Hè. Dat heeft te maken met respect voor elkaar. En dat is niet alleen van de kant van de andere weggebruikers, maar ook van onze kant uit. Dus ik ben bijvoorbeeld iemand die altijd dankjewel zegt als iemand opzij gaat. Altijd.
Ja, doe ik ook. Ja, doe ik ook altijd. Ja.
Maar ik zie ook andere voorbeelden van mensen die keihard roepen, ja, kom langs links! En dan gewoon keihard doorvlammen. En dan zie je zo'n oudje op haar elektrische fiets keihard schrikken, want zo'n brulaap achter je. En dan denk ik ook van, het kan anders, hoor. Dus,
Nou, moeten we dan afsluiten, Hans, met een goed bedoeld advies van, hou gewoon een beetje rekening met elkaar, of niet?
Ja, voilà.
Nou, dat is wel weer een beetje zo'n politiek correct einde dan, hè?
Ja, maar daar zijn wij van, hè, van de politieke correctheid.
Nou, jij wel, Hans. Oké, Hans.
En anders moet je maar even aan je coach vragen hoe je dat beter kunt aanpakken.
All right. We zijn er door, Hans. Het was weer een leuke aflevering. Toch, dat valt me wel altijd op. Als we dan in zo'n nieuwsluw weekje zitten, dan hebben we toch altijd weer voldoende te bespreken. Dus dat is altijd leuk. En wat dat betreft kijk ik alweer uit naar de aflevering van volgende week. Want dan hebben we natuurlijk echt heel veel wedstrijden ook te bespreken. En ik zou dus willen zeggen, tot dan.
Tot dan.